Het is 8 november 2020. Mijn gast is Pedro Kuyt van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Dat is een commissie die zegt, ja, eigenlijk moet de Tweede Kamer het doen, maar die doen het niet. Nou, dan doen we het zelf wel. En dit is de 6e zittingsdag. Die gaat zo meteen beginnen, want we nemen dit op zondagochtend. Goedemorgen, Pedro. Ja.
Goedemorgen, Rico.
Ja, ik weet niet wat je gaat doen, want je kondigt je gasten niet meer aan nu op de website. Dat was in het begin wel zo, lang van tevoren, transparantie eerst, maar daar is iets in veranderd. Waarom staan de gastnamen niet meer op je website?
Ja, nou, het is voor ons nog steeds transparantie eerst, want wij vertellen wel waarom wij dat niet doen. De gasten staan niet meer op de website uit privacy- en veiligheidsoverwegingen, behalve hele enthousiaste mailtjes. Ik krijg er ook wat minder prettige mailtjes binnen. Wij willen onze gasten beschermen. He, want als gelijk de naam op de website staat, dan kunnen ze in de eerste plaats gelijk benaderd worden door de pers, die ook vaak hier aan de telefoon hangt. Maar niet alleen dat. Er zijn natuurlijk nogal wat mensen die voor de maatregelen zijn, maar ook agressief voor de maatregelen zijn en zich keren tegen mensen die daar kritisch over zijn. Verschillende getuigen, deskundigen die bij ons komen, zijn daar natuurlijk kritisch over. En wij willen niet dat die mensen van tevoren al worden lastiggevallen en dergelijke. Ja. Voor die mensen, maar ook heel eerlijk gezegd, ja, het maakt ons natuurlijk ook moeilijk om getuigen, deskundigen te vinden als die weten van, hé, mijn veiligheid en mijn rust komt in het gedrang als ik daar voor die commissie ga verklaren. Dus privacy en veiligheidsoverweging.
We nemen per getuige die je hoort een stukje op. Dus nu, ik ben er niet bij vandaag. Nee. Wat verwacht jij van je? Wie is je eerste gast en wat verwacht je van deze persoon?
De eerste gast is mevrouw De Vet Konings. Zij is psychiater. Nou, het verschil tussen psycholoog en een psychiater, voor mensen die dat niet weten, dat is een psychiater is ook arts. Dus die mag ook medicijnen voorschrijven. Die is ook gewoon dokter, arts. En een psycholoog is dat niet. Wat wij van mevrouw De Vet Konings verwachten is dat zij vanuit haar medische achtergrond gaat vertellen wat volgens haar de maatregelen van de regering en met mensen doen, haar ervaring persoonlijk in haar praktijk van mensen die zij voorbij ziet komen, gaat zij vanuit haar deskundigheid als psychiater en arts, gaat zij daarover verklaren. Ja, de inhoud daarvan is voor ons ook nog een verrassing. Het enige wat wij zeggen, nou, verklaar vanuit je deskundigheid. Dus nou, zij zegt dat zij daar veel over te vertellen heeft. Dus wij zijn in afwachting. En het interessante van een psychiater is dat zo'n psychiater dus ook arts is. Ja. En dus die kijkt het vanuit het geestelijke welzijn en vanuit het lichamelijke welzijn. En wat je veel psychiaters hoort verklaren is de invloed van de geest op het lichaam en omgedraaid.
Nou, en de invloed van de afgelopen half jaar op je mentale gezondheid. Ik zie dat.
Exact. En wat dat weer met je lichamelijke gezondheid doet. En omgedraaid, hè, dat komt in een wisselwerking terecht. Maar nu ga ik als niet de deskundige zitten verklaren.
Nou ja, ik probeer het altijd te vertalen naar wat ik zelf zie. Ik merk het aan mezelf, niet lichamelijk, maar gewoon gezond. Maar ik voel wel dat ik minder gelukkig ben in de afgelopen half jaar. En ik zie het ook in vrienden om me heen, die anders reageren op je dan een jaar geleden.
Ja, en je merkt dat nu niet, hè. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen. En ik wil geen doemprediker zijn. Maar dat je over een jaar dat wel aan je gezondheid gaat merken. Hè? Want je staat ook onder een constante stress, meer of minder, door de hele veranderende maatschappij. Ik in ieder geval wel.
Nou, we hebben dit van tevoren opgenomen. Ik wacht af tot de opname klaar is. En met jouw nieuwe apparatuur gaat dat ongetwijfeld helemaal goed komen. En daarna publiceer ik dan de samenvatting van dat verhoor van De Vet Konings.
Mevrouw De Vet, goedemiddag. Welkom bij deze zitting die wordt belegd op verzoek van de zogenaamde Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Dat is een commissie die doet onderzoek naar het regeringsbeleid met betrekking tot de coronacrisis. En die commissie heeft mij gevraagd om mensen uit het veld, deskundigen, die een mening hebben over dat beleid, om die een verklaring af te nemen, om die te verhoren. En ik doe dat al dus. Ik vraag de mensen om hun verhaal te vertellen. Dat zetten we op papier, dat we zeggen virtueel papier, dat doet de G4. En die verklaring maak ik terwijl u uw verhaal vertelt. Dat zou betekenen dat ik u heel vaak ga onderbreken. En dat is niet uit gebrek aan respect. Maar dat is omdat ik uw verhaal heel goed wil begrijpen. U bent de deskundige, maar u heeft toch uw eigen benadering. Of u dat nou wilt of niet, uw eigen benadering als vakvrouw. Ik ben een volslagen leek en het gaat erom dat ik het begrijp. Niet omdat ik zo belangrijk ben, maar als ik het verhaal begrijp, dan kan ik het in lekentaal dus ook neerzetten op papier. Maar dan is het uw taak om weer te controleren of datgene wat ik in lekentaal zeg of wat goed is. Dus op het moment dat ik dicteer en ik zeg iets waarvan ik zeg, oh, is niet goed, onmiddellijk inbreken. En het kan best wel even enige tijd duren voordat uw verhaal op papier staat. Maar goed, ik hoop dat u alle tijd heeft. En dan is het misschien toch ook nog even aardig om te vertellen. En misschien ook voor de mensen die naar dit verhoor luisteren. Dat de verklaringen die worden op de website gezet van de BPOC 2020-commissie. Maar er wordt ook al gewerkt aan vertalingen in het Engels en in het Duits. Dat gebeurt op het moment in Zwitserland. En ik kreeg vanmorgen kerstvers bericht door dat de verklaringen ook in het Spaans gaan worden vertaald. Dus datgene wat u zegt gaat de wereld om. Dus extra reden om zorgvuldig te zijn met datgene wat u zegt. Wat u zegt, daar ga ik vanuit dat dat naar eer en geweten is. Niemand hoeft te zeggen dat het waar is, want wat is waarheid? Maar dat u naar eer en geweten zult verklaren. Wilt u me dat beloven? Ja, ja. Mogen we dan in het proces verbaal opnemen dat datgene wat u verklaart, dat we dat gelijk kunnen stellen als zou u het onder ede hebben afgelegd?
Ja, zeker.
Fijn. Om te beginnen, uw personalia. Ik heb begrepen dat uw naam is Monique de Vet. Wat?
Konings, dat is mijn meisjesnaam.
Ja. Monique is uw voornaam?
Ja.
Met Q-U-E?
Ja.
Ja. Heeft u nog meer voornamen?
Nee.
En dan, de meisjesnaam is Konings?
Ja. Ja.
Hoe wilt u in het proces normaal vermeld worden?
De Vet Konings.
Oké, dus De Vet met TH, hè?
Ja, met TH-Konings.
Konings, ja. En ik zeg altijd, bij dames heb ik wat moeite mee, maar mag ik vragen naar de geboortedatum? U mag zeggen, gaat je niks aan, maar...
Nee,
gewoon
helemaal niet. 15-5-75.
15-5-1975. Maar, en de geboorteplaats?
L.
Hoe zegt u?
L. Hunsel is dat, gemeente Hunsel in Limburg.
L, gemeente Hunsel in Limburg.
Ja.
Ik probeer niet te lachen, maar ik voel me heel dom dat ik...
Niemand weet waar L ligt. Dus
u stelt mij op mijn gemak. Dank u wel. Ja, ik begreep dat al.
Dus met één straat, geloof ik.
Ja. Oh, nou, het lijkt me heerlijk. Nou, misschien kom ik dan nog wonen. En uw beroep is?
Psychiater.
U bent psychiater.
Ja.
Goed, mevrouw de Vet. Ja, want ik vroeg u, zou u nou psychiaters weten die met een ander verhaal komen dan u? En dan zegt u, nee, die ken ik niet.
Een aantal ken ik. En weet ik dat zij ook deze zorgen uitleggen.
Ja, maar dat is dus niemand. Ik praat tegen u, maar ik praat eigenlijk tegen mensen die hiernaar zitten te luisteren en te kijken. En psychiaters die misschien wel zitten te luisteren en te kijken. Ja. Mij is gevraagd, en ik gebruik deze gelegenheid gewoon even. Mij is gevraagd om deskundigen te horen. En ik heb tegen de commissie ook gezegd, ik wil dat best doen. Hmm. Maar ik wil, het moet er wel een variëteit zijn aan deskundigen. Ja. Het moet niet een eenzijdig worden, alleen maar mensen die kritisch zijn. Als er mensen zijn die het regeringsbeleid ondersteunen, dan wil ik die ook horen.
Hmm.
En ik krijg de indruk dat die zich tot nu toe niet gemeld hebben. En,
okay.
Ik zou bijna zeggen, maar dat van buiten dit verhoor. Van als er mensen zijn die een andere opvatting hebben, dan wil ik ze graag hier horen. Goed, dit was even buiten de orde, maar ik wil het gezegd hebben.
Voor mij de reden ook om hier aan mee te doen, wel in de hoop dat meer mensen ook collega's het zien en het gesprek willen aangaan.
Ja,
dat vind ik belangrijk. Want kijk, ik wil ook niet een kortzichtig denken hebben. Misschien zit ik er helemaal naast. Maar goed, dat heb ik dat niet is, dat gevoel. Maar daar wil ik graag over in gesprek.
Nee, maar precies. Ja, dat is dus ook waar je zo gebouwd zou hebben.
Ja.
Dat u kortzichtig bent, weiger ik te geloven. Maar iedereen kan fout zitten. En er kunnen best goede argumenten zijn voor een andere benadering.
Ja.
Goed, dan gaan we uw verklaring voorlezen. Maar eerst vraag ik de griffier of zij nog fouten in de tekst heeft ontdekt. Die wij dan eerst gaan oplossen.
Ik had één klein dingetje, want in het begin heeft u het over cliënten en later schrijft u over patiënten.
Dat is goed, maar dat
weet ik ook nooit wat.
Nee, dat is goed. Dat moet zeggen, dat is prima.
Dat wordt door elkaar gebruikt.
Ja, dat is prima.
Verder had ik alleen nog één opmerking over de zin naar het einde toe, over dat artikel. Ik heb als reden voerde men aan dat men al elders signalen als die van mij had aangedragen, En daarnaast zei u nog iets, maar dat heb ik gemist.
Mag de zin even horen?
De zin is nu, als reden voerde men aan dat men al elders signalen als die van mij had aangedragen, maar volgens mij klopte dat niet.
Nee, die zin klopt niet. Die zin, nee. Mag ik nog een keer horen?
Als reden voerde men aan dat men al elders signalen als die van mij had aangedragen,
had gepubliceerd.
Ja.
Als reden om mijn artikel niet te plaatsen. Ja.
Ja, artikel schrijven eigenlijk, maar een korte.
Wat zegt u?
Mijn schrijven. Dus ik had een aantal zinnen aan de hand.
Was dat een artikeltje?
Ja, een schrijfartikeltje. Ja.
Was dat het? Wat had je op te merken?
Dat was wat ik had op te merken. Ja. Eén dingetje, ik heb toevallig dat artikel waar we het over hadden.
Ja.
In Psychiatry Research, is dat het?
Ja.
Ik heb hem gevonden. Wilt u die bijvoegen? Nee. Hij is drie pagina's.
Nee, ga niet op. Nee, ga niet op. Als er vindt plaats.
Nee, dat was mensen maar kunnen vinden.
Er vindt plaats,
dat
vindt plaats.
Ja, hij is dus wel.
Ik zit me alleen nog even af te vragen of ik toch datgene wat ik gezegd heb. In uw verklaring opnemen, dat ik ook graag mensen hoor met een andere mening, dat zou ik kunnen doen.
Ja.
Ik ga het even proberen. Misschien zeg ik wel, als ik het dicteer, we doen het niet. Helemaal aan het eind. Want u bent niet de eerste die zorgen heeft over de gezondheid voor de geestelijke volksgezondheid. Ik ga het even proberen. Misschien zeggen we zo meteen wel, we gooien het eruit. Dan zegt u zelf, ik wil het er helemaal niet in hebben. Ik hoor u zeggen dat mij al andere deskundigen zijn voorgegaan die uiting hebben gegeven aan hun zorgen voor de geestelijke volksgezondheid. Voor de geestelijke volksgezondheid, komen in relatie tot de getroffen maatregelen zoals lockdown. En daaruit voortvloeiende gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Punt. Ik hoor u ook zeggen. Punt. U vraagt mij of ik misschien collega's ken die een tegengestelde opvatting hebben en die zorgen niet delen. Punt. Mijn antwoord is dat ik die mensen niet ken. Punt. Ik hoor u zeggen dat u zulke mensen met een andere mening ook graag hier aan tafel zou willen hebben. En dat u die mensen oproept om zich bij de BPOC 2020 te melden. Punt. Ik hoor u dat zeggen. Kom maar, ik heb daar zelf niets over op te merken. Punt. Ja, u mag zeggen, dat doe ik niet. Want u gaat tekenen, maar u hoort mij zeggen, dus u bent niet verantwoordelijk. Maar het is een manier voor mij om uit te dragen dat we.
Nee, maar dat vind ik ook goed, hè? Ja, want goed, kijk, ik zoek dingen op, ik lees dingen, ik zie dingen. Ja. Maar het is heel goed om als mensen dat niet zo vinden, om dat te
precies,
noemen.
Ja, precies. Ja. Dan gaat de griffier nu de verklaring langzaam voorlezen. Luistert u goed en onderbreekt u iedere keer als u denkt, dat moet anders.
Op verzoek van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 heb ik, minister Frank Staderman, vandaag als getuigendeskundige gehoord. Een persoon die mij opgaf te zijn. Monique de Vet Konings. Geboortedatum 15 mei 1975. Geboorteplaats L, gemeente Hunsel. Beroep psychiater. De getuigendeskundige heeft het volgende verklaard. Ik beloof dat mijn hiernavolgende relaas naar eer en geweten zal zijn. U mag mijn verklaring beschouwen alsof hij onder ede is afgelegd. Ik heb mijn opleiding tot psychiater in 2005 afgerond. Voordien heb ik ook nog mijn propedeuse psychologie behaald. Ik ben als psychiater werkzaam sedert 2005.
Oh, stop.
Ja, 2005 psychiater, maar hoort bij natuurlijk dat ik geneeskunde heb gedaan. Dus dat is eigenlijk belangrijker dan die propedeuse.
Ja, maar geneeskunde heeft u toch gedaan omdat u, voordat u psychiater werd?
Ja, dat is altijd. Ja, maar ik denk, oké. Nee, dan... daarvoor heb ik afgestudeerd arts.
Even kijken. Nou, dan, in 2005 heeft u de opleiding tot psychiater voltooid. Wanneer was u dan arts?
99.
Ja. Oh, nou, oké. Okay. Wat is de zin?
Ik heb mijn opleiding tot psychiater in 2005.
Ja, daarvoor. Ik ben in 1999 beëdigd als arts.
Ja.
Punt. Daarna ben ik mij gaan specialiseren tot psychiater.
Ja.
Punt. En dan staat, en die opleiding heb ik voltooid
in
2005. Loopt het dan? Misschien wil je
mij voor deze... Ja. Die opleiding heb ik in 2005 afgerond.
Ja.
Ja. Mag ik nog even helemaal horen?
Ik ben in 1999 beëdigd als arts. Daarna ben ik mij gaan specialiseren tot psychiater. Die opleiding heb ik in 2005 afgerond.
Ja. Is dat goed zo?
Ja.
Voordien heb ik ook nog mijn propedeuse psychologie behaald. Ik ben als psychiater werkzaam sedert 2005. Ik ben in 2005 gaan werken bij de GGZ Helmond. Daarna heb ik gewerkt bij de crisisdienst Eindhoven. In die periode startte ik ook een eigen praktijk op. Later breidde ik dat uit met de hulp van een collega. Die eigen praktijk groeide en dat leidde ertoe dat wij ook circa 10 psychologen in dienst namen. Langzamerhand kwam dus het accent van mijn werkzaamheden steeds meer te liggen op de praktijk. Maar ik ben daarin niet voor 100% werkzaam. Zo werk ik sinds enige tijd ook in de verslavingszorg. Daarnaast wil ik vermelden dat ik in 2011 ben gepromoveerd. Ik heb mij bij de commissie BPOC 2020 gemeld omdat ik mij zorgen ben gaan maken na de afkondiging van de coronamaatregelen met betrekking tot mijn cliënten.
Dat is geen mooie zin. Mag ik nog hier horen daarna?
Ik heb mij bij de commissie BPOC 2020 gemeld omdat ik mij zorgen ben gaan maken na de afkondiging van de coronamaatregelen met betrekking tot mijn cliënten.
Ja, dat is niet mooi. Wat vind je?
Omdat ik toen een toename van psychische klachten zag.
Omdat ik mij na de coronamaatregelen zorgen ben gaan maken over
mijn
cliënten.
Ja.
Mag ik nog een keer horen, zin?
Ik heb mij bij de commissie BPOC 2020 gemeld omdat ik mij na de coronamaatregelen zorgen ben gaan maken over mijn cliënten.
Ja.
Ik zag dat...
Over de geestelijke gezondheid van mijn cliënten. Ja, ja. Omdat ik mij zorgen ben gaan maken over de geestelijke gezondheid van mijn cliënten. Want daar gaat het om.
Ja.
Ja.
Ik zag dat die maatregelen voor mijn cliënten allerlei gevolgen hadden. Ik zag dat bij het merendeel van mijn patiënten zich na enige weken allerlei klachten ontwikkelden. Die klachten werden steeds erger. Voor ik daarop verder inga, vertel ik...
Ik vraag me even af of dat nou klopt. Er ontwikkelden zich allerlei klachten, maar u zegt ook de klachten werden erger. Moet je dan niet zeggen dat de klachten, bestaande klachten verergeren? Of kwamen er nieuwe klachten bij?
Ja, bestaande klachten verergeren. En misschien dat er ook nieuwe klachten bij komen, zoals slaapproblemen en zo. Hè? Dat ja. Weet ik niet. Dus ja, misschien zijn er ook wel nieuwe klachten. Mensen ook depressieve en toch angstklachten erbij ook nog ontwikkelen. Dat durf ik niet. Dus bestaande klachten verergeren sowieso.
Zullen we thuis?
Ja.
Ja, dan moeten we dat zo maken. Mag ik even terug naar weer?
Ik zag dat die maatregelen voor mijn cliënten allerlei gevolgen hadden. Ik zag
met name dat de bestaande klachten verergerden.
Ja. Dat wilt u na de zin ik schrijf voor?
Ja.
Ik zag met name dat bestaande klachten verergerden.
Nee, niet zich. Bestaande klachten verergerden. Dat mag ik wel nog even een keertje horen.
Ik zag,
even terug, nou één zin terug.
Ik zag dat die maatregelen voor mijn cliënten allerlei gevolgen hadden. Ik zag met name dat bestaande klachten verergerden.
Ja.
Ik zag, ik neem aan dat dan weg moet. Ik zag dat bij het merendeel van mijn patiënten zich na enige weken allerlei klachten ontwikkelden.
Die moet weg, die zin moet weg. Ja. Ja.
Oké, nu staat er. Ik zag met name dat bestaande klachten verergerden. Die klachten werden steeds erger.
Ja, dat is dubbelop. Dat kan er ook uit goed zo. Maak het toch weer even wat korter.
Oké, voor ik daarop verder inga, vertel ik u eerst iets over de patiënten die ik behandel. Ik behandel patiënten met allerlei uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden. Ik bestrijk dus een breed spectrum. Mijn patiënten hebben veelal ernstige psychiatrische problemen, maar zij zijn niet opgenomen in een inrichting. Ik geef hen extramurale zorg. Deze patiënten gaan van huis uit overdag vaak naar een dagbehandeling of naar hun werk. Ook krijgen zij vaak externe, ambulante begeleiding. Ik behandel patiënten met angstklachten, depressieve klachten, dwangklachten, psychotische klachten en andere ziektebeelden. Ik wil overigens opmerken dat ik zelf als behandelaar ervoer dat de behandeling van patiënten werd bemoeilijkt, omdat ik hen niet meer face-to-face kon spreken, maar alleen maar contact met hen kon hebben via beeldbellen. Dat was natuurlijk ongemakkelijk voor mij, maar, en daar gaat het natuurlijk om, het maakte mijn zorg ook van mindere kwaliteit. Ik zag...
Ja, mijn zorg, mijn zorgverlening.
Mijn zorgverlening.
Maakte mijn zorgverlening.
Ja.
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 Het maakte mijn zorgverlening ook van mindere kwaliteit.
Ja.
Ik zag dat naarmate de lockdown duurde... Correctie. Ik zag dat naarmate de lockdown langer duurde... de hierboven beschreven klachten en de andere klachten bij mijn patiënten verergerden.
Ja, en dat ik zag, want het is echt wat ik zag, maakte van ik constateerde.
Ja.
Tijdens de lockdown werden patiënten afgesneden van mogelijkheden tot sociaal contact. Bijvoorbeeld konden zij niet naar dagactiviteiten. Ook viel voor veel patiënten tijdens de lockdown het werk weg.
Ja, lockdown en eigenlijk ook de huidige maatregelen ook nog steeds. Hè? Veel met minder sociale contacten.
En dat geldt nog steeds.
Ja.
Vielen contacten weg.
Ja.
Punt.
Dat is
overigens nu nog steeds het geval.
Ja.
Dit is overigens nu nog steeds het geval. De ambulante zorg viel ook weg. En tenslotte, de patiënten mochten ook niet meer naar mij komen. Dit alles leidde ertoe dat voor die patiënten de dagstructuur wegviel. Dat de klachten verergerden naarmate de lockdown langer duurde, constateerde ik doordat ik wel contact hield met mijn patiënten via de telefoon of via beeldbellen. Die patiënten gaven dan aan hoe slecht het met hen ging. Soms werd ik ook door familieleden van patiënten benaderd. Voor mij was dat op enig moment reden om te besluiten om die patiënt...
Ja, u werd door familieleden benaderd, want die vonden dat hulp nodig was.
Daar werd ik door benaderd dat het niet goed ging. Dus dat
dat moet ik erbij zeggen.
Ja.
Werd ik door familieleden benaderd...
die hun zorgen uitzal over...
Die gaven dan aan dat het met mijn patiënt niet goed ging.
Ja.
was dat op enig moment reden om te besluiten om die patiënten toch weer in mijn spreekkamer te ontvangen. Dat deed ik nadat ik had onderzocht of mij dat wettelijk was toegestaan. Ik voeg daaraan toe dat ik eerder patiënten tijdens de lockdown niet in mijn spreekkamer heb ontvangen, omdat ik in de veronderstelling verkeerde dat dat was verboden. Maar later bleek dat het slechts ging om een advies.
Maar later bleek mij...
Oh ja, dit staat er wel.
Oh.
Maar later bleek mij dat het slechts ging om een advies.
Ja.
Ik voelde bovendien de noodzaak om mijn patiënten te helpen. Ik heb niet voor niets de eed van Hippocrates afgelegd. Ik zag tijdens de lockdown een duidelijke toename van angstklachten, psychotische klachten, klachten van eenzaamheid. Als gevolg van de lockdown zie ik duidelijk een toename van eenzaamheidsklachten. Als mensen niet meer andere mensen kunnen ontmoeten, vergroot dat natuurlijk bestaande gevoelens van eenzaamheid. Waar ik het heb over een toename van angstklachten, zullen we dat meer moeten toeschrijven aan de media en de wekelijkse persconferenties van de minister-president en de minister van Volksgezondheid.
Waar ik het heb over een toename van de angstklachten, zullen wij dat onder meer moeten toeschrijven aan de media.
Al die berichten waren, haakje openen, en zijn nog steeds, haakje sluiten, geschikt om mensen in angst te brengen en te houden. Ook zag ik mensen met psychotische kwetsbaarheid in mijn praktijk achteruit gaan als gevolg van de hierboven genoemde stressfactor angst. Sedert het afkondigen van de lockdown in maart is het aantal doorverwijzingen door huisartsen van patiënten naar de geestelijke gezondheidszorg afgenomen met 63.000. Ik ontleen dit getal aan een publicatie.
En dat is ook voluit geschreven, hè?
Dat is voluit geschreven en tussen haakjes ingetallen.
Ja.
Ik ontleen dit getal aan een publicatie van het RIVM. Op dit moment is men wel iets op die achterstand.
En die publicatie van het RIVM is makkelijk te vinden?
Ja, die is makkelijk te vinden. Ja, ik kan dat wel ook.
Kunnen we zeggen waar dat stond? RIVM van?
Even kijken. Ja, rivm.nl. En dan kortcyclische. Ja, 14 september 2020.
Oh, van het RIVM van 14 september 2020.
Ja.
Op dit moment is men wel iets op die achterstand aan het inlopen, maar wanneer ik uitga van statistieken, moet ik concluderen dat er nog steeds een groot aantal mensen rondloopt dat niet de psychische hulp krijgt die nodig is. Te vrezen valt voort dat...
Als gevolg van de situatie.
Van de maatregelen.
Als gevolg van de coronamaatregelen.
Ja.
Want daar gaat het om.
Ja.
Moet ik concluderen dat er nog steeds een groot aantal mensen rondloopt dat als gevolg van de coronamaatregelen niet de psychische hulp krijgt die nodig is. Te vrezen valt voort dat als gevolg van de toename van de genoemde gevoelens van angst en onzekerheid het aantal suïcides zal toenemen. Ik heb dat zelf in mijn praktijk nog niet meegemaakt, maar dat er alle reden is voor die vrees blijkt uit diverse wetenschappelijke publicaties. Zo is er een Canadese studie die is gepubliceerd in Psychiatry Research van augustus 2020, waarin de situatie van de eerste lockdown onder de loep is genomen. De titel daarvan luidt: Projected Increases in Suicides in Canada as a Consequence of COVID-19. Daarin wordt geconstateerd dat het aantal suïcides in Canada tijdens die lockdown met 3 tot 8% is toegenomen.
dat er een verband is tussen de lockdownmaatregelen enerzijds en die toename anderzijds kan natuurlijk niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar het vermoeden dat er een verband is, ligt natuurlijk voor de hand. Er loopt op dit moment een onderzoek door de GGZ Nederland, getiteld MIND. Daarin onderzoekt men de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid. De GGZ constateerde toen ook een toename van klachten met betrekking tot angst en depressie en een toename van slaapproblemen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd onder een populatie van 1000 patiënten. Die mensen worden dan gemonitord. Uit dat lopende onderzoek blijkt dat de klachten onder die patiënten in oktober 2020 met 65% waren toegenomen. 65 is ook uitgeschreven. Die klachten betroffen ook weer...
Dat hoeft niet. Nee, haal dat maar door. Dat is overdreven.
Wilt u een procentteken of het woord procent uitgevoerd?
Doe maar
een
procentteken.
Die klachten betroffen ook weer eenzaamheid en het ervaren van minder steun vanuit de omgeving. Dat zijn dus gevolgen niet van de coronacrisis op zichzelf, maar van de getroffen maatregelen. Daarnaast heeft het Trimbos Instituut een onderzoek gedaan onder 3000 Nederlanders. Dat waren mensen die niet bekend zijn als mensen met psychische problemen. Uit die daar verrichte...
Problemen haak je om geen patiënten dus, haak je sluiten.
Uit die daar verrichte enquête blijkt dat mensen een toename hadden van gedachten aan suïcide. Die suïcidale gedachten hielden verband met de angst als gevolg van de pandemie, waarmee zij via de media veelvuldig werden geconfronteerd. Ook die mensen, nogmaals geen mensen met zover bekend psychische problemen, lieten een toename zien van angst en slapeloosheid. Dit zegt iets over de impact van de crisis en de maatregelen. Uiteraard kan ik niet aangeven in welke mate de klachten aan de crisis of de maatregelen of beide moeten worden toegeschreven. Dat valt nu niet te zeggen, zoiets vergt nader onderzoek. Het is algemeen bekend dat de maatregelen in verband met de coronacrisis leiden tot faillissementen en daaruit voortvloeiend verlies aan werk. Als psychiater kan ik u zeggen dat het verlies van werk een factor is die bijdraagt aan het ontstaan van psychiatrische problemen en de kans op suïcide verhoogt. Ik heb bij onderzoek vastgesteld dat de mortaliteit van het coronavirus op dit moment bedraagt 0,17 tot 5,4%.
Is dat een nieuwe alinea?
Ja.
Maak er maar een witregel wel eens van.
Ja, zo is goed. Ik heb bij onderzoek vastgesteld dat de mortaliteit van het coronavirus op dit moment bedraagt 0,17 tot 5,4%, afhankelijk van de studie, de leeftijdscategorie en risicofactoren. Met deze percentages bedoel ik dan de mensen die met het virus besmet zijn. Bij de meest sombere studie...
Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat is niet duidelijk.
Dat geïnfecteerd zijn of zo. Ja.
Dat is niet duidelijk.
Test.
Mag je dit nog een keer horen?
Ik heb bij onderzoek vastgesteld dat de mortaliteit van het coronavirus op dit moment bedraagt 0,17 tot 4.
Ja, bij de mortaliteit bij mensen die zijn geïnfecteerd. Ja. Ja. Dat de mortaliteit bij mensen die zijn geïnfecteerd met het virus, comma.
Ja, dat is niet al.
Ja.
Ja.
Dan wordt het nu: ik heb bij onderzoek vastgesteld dat de mortaliteit bij mensen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus op dit moment bedraagt 0,17 tot 5,4%.
Ja.
Afhankelijk van de studie, de leeftijdscategorie en de risicofactoren.
Ja, ja, en dan is inderdaad, die kan dan eruit, hè?
Ja.
Die luiden,
met deze percentages bedoel ik dan de mensen die met het virus besmet zijn.
Ja, precies, die kan eruit. Ja, nou is het logisch. Eens?
Ja. Ja. Ja.
Bij de meest sombere studie, dus daar waar 5,4% van de geïnfecteerden kans heeft om te overlijden, gaat het
kans om... heeft of zal overlijden?
Kans, ja. Ja,
ja of...
Dat zal, dat klinkt ook zo. zo
nou, 5,4% overlijdt.
Ja.
Dat is het. Ja. De mortaliteit is 5,4%. Ja. Dus 5,4%. Ja, dus ja. Dat moet iets anders worden.
Waar 5,4% van de geïnfecteerden overlijdt.
Ja. Klinkt hard, maar zo is het.
Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Ja.
Dan wordt het nu, bij de meest sombere studie, dus daar waar 5,4% van de geïnfecteerden overlijdt, gaat het om mensen in de leeftijd van boven de 80 jaar. 80 staat nu in letters. Wilt u dat in cijfers?
In cijfers.
De leeftijd boven de 80 jaar, die bovendien al bestaande ziektes en of problemen hebben.
Ja.
Als ik zo naar deze cijfers kijk, kan ik niet anders dan concluderen dat ik de door de overheid getroffen maatregelen die leiden tot de hierboven uitvoerig beschreven klachten disproportioneel vind. Ik besef dat ik hier wellicht een opmerking van politieke aard maak, maar ik kan er niet omheen dit in mijn analyse van de huidige situatie te betrekken, omdat zij zo samenhangen met het wel en wee van mijn patiënten.
Omdat zij samenhangen, ja, wat zijn dan...
Ja, het is
omdat het zo samenhangt.
Omdat de gevolg van de maatregelen.
Ja, omdat omdat het allemaal zo samenhangt.
Omdat het allemaal
zo samenhangt.
Samenhangt met het wel en wee van mijn patiënten.
Ja.
In mijn spreekkamer tracht ik dan bij mijn patiënten de angst weg te nemen. Ik krijg veel mensen in mijn spreekkamer die ik gerust kan stellen omdat zij niet behoren tot de zogenaamde risicogroepen. Wanneer ik een jonger iemand kan voorhouden dat hij of zij weinig kans heeft om aan corona te overlijden, omdat dat nu eenmaal voortvloeit uit de statistieken, verlaat zo iemand veel geruster mijn spreekkamer weer. Daarom kan ik er niet omheen om toch ook een mening te hebben over de proportionaliteit van de getroffen maatregelen. U vraagt mij of binnen mijn beroepsgroep er aandacht is voor de gevolgen van de crisis en de maatregelen. Welnu, er bestaat een vaktijdschrift genaamd De Psychiater. Ik heb met de psychiater contact opgenomen en uiting gegeven aan mijn zorgen voor de psychiatrische patiënten. Ik heb aangeboden om voor het tijdschrift een artikeltje te schrijven. Daarop werd aanvankelijk positief gereageerd, maar toen ik het artikel had aangeboden, werd het niet geplaatst. Als reden om mijn artikel niet te plaatsen, voerde men aan dat men al elders signalen als die van mij had gepubliceerd. Maar volgens mij klopte dat niet. Ik heb in het tijdschrift verder niets in die richting gelezen. Daarnaast ben ik lid van de beroepsgroep de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, tussen haakjes NVVP. Ik heb de NVVP tot 2 maal toe gemaild en gevraagd of onze beroepsgroep geen aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown voor psychiatrische patiënten zou moeten besteden.
Aan de gevolgen voor psychiatrische patiënten verplaatsen naar achter voor de gevolgen, aan de gevolgen. Dus aan de gevolgen...
Ik begrijp het niet helemaal.
Nee. Lees eens in ons voor.
Er staat nu, ik heb de NVVP tot 2 maal toe gemaild en gevraagd of onze beroepsgroep geen aandacht aan de gevolgen...
Aan de gevolgen voor de psychiatrische patiënten.
Ja. Van de coronacrisis en de lockdown zou moeten besteden.
Juist. Ja.
Ik kreeg geen of een nietszeggend antwoord. Ik hoor u zeggen...
Maar men ging er dus niet op in.
Nee, ik zou worden teruggemeld.
Punt. Maar men ging er niet op in.
Nee. Nee.
Dat is nog wel belangrijk.
Ja.
Nou, ik kreeg niet zeggen het antwoord.
Ja.
Men ging er eenvoudigweg niet op in.
Nee. Nee.
Men ging er eenvoudigweg niet op in. Ik hoor u zeggen dat mij al andere deskundigen zijn voorgegaan die uiting hebben gegeven aan hun zorgen voor de geestelijke volksgezondheid in relatie tot de getroffen maatregelen zoals lockdown en daaruit voortvloeiende gevoelens van isolatie en eenzaamheid. U vraagt mij of ik misschien collega's ken die een tegengestelde opvatting hebben en die die zorgen niet delen.
En die dus die zorgen niet delen.
Mijn antwoord is dat ik die mensen niet ken. Ik hoor u zeggen dat u zulke mensen met een andere mening ook graag hier aan tafel zou willen hebben en dat u die mensen oproept om zich bij de BPOC 2020 te melden. Ik hoor u dat zeggen. Ik heb daar zelf niets over op te merken.
Ja, hoort mee iets akkoord.
Dan gaat hij nu uitgeprint worden.
Kijk.
Eén moment hoor. Ja. Of waar is het deze?
Ik zie het.
Jammer.
Mooi. Dus is het geworden. Mooi. Dat is altijd zo grappig. Je zit een paar uur te praten en uiteindelijk het stuk wat op papier komt is kort. Ja. Maar ja, dat is ook de kracht ervan natuurlijk.
Ja, ja. Nou goed, je vraagt het ook heel uitgebreid.
Ja. De voorste pagina's graag paraferen en de laatste pagina ondertekenen. Dus deze voor u. Dan wil ik u mevrouw Kluit hartelijk bedanken voor uw medewerking, uw komst hier naartoe. Heel fijn dat u heeft bijgedragen aan het op papier krijgen van een hele mooie verklaring. Ik schors nu voor 15 minuten en dan gaan we om 2:30 door met het voor van de volgende deskundige. Dank u wel.
Dank u wel.
Yes, we came, we saw, he died.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.